Onze hulp is deze avond ook in dit ons te samen zijn. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn God hand begon. Amen. Laat ons dit ons te samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 119 en daarvan vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aard is hecht, door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Het 45e vers van Psalm 119. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Petrus 1. Wij noemden u 1 Petrus 1.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, omdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt ook ander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, voor het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is, zover de schrift is.
De tekst die ik deze avond met u wil overdenken, kunt u vinden in 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. En ik wil dit eigenlijk ook wat combineren met de reformatieherdenking, omdat ik ook deze preek voorbereid heb voor mijn eigen gemeente, om DV dat te houden op 31 oktober. En hier in Barendrecht wordt denk ik geen reformatieherdenking gehouden, omdat het op zondag is. Dus ik wil het ook wat combineren met wat gedachten aangaande Luther en de Bijbel. En dan lezen wij in vers 23 tot 25... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. We zijn ook vanavond bij elkaar om het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting te steunen. Ik wil er even wat over zeggen. Het is niet alleen zo dat de Gereformeerde Bijbelstichting zich geroepen weet om te waken over de instandhouding van de meest zuivere vertaling in ons land. Maar daarnaast doet ze nog heel veel ander werk. En dat is allereerst het verspreiden van de Bijbel in allerlei talen. Er wordt elk jaar voor een 500.000 euro aan Bijbels verspreid over heel de wereld. Zij doet dit ook in samenwerking met de TBS. Dat is een zusterorganisatie in Engeland, die ook werkzaam zijn in Amerika. Verder hebben wij in het achterliggende jaren, want er gaan jaren overeen, vertaalwerk gesteund. De Reina Bijbel in Spanje, dat is een nieuwe vertaling voor Spaanstalige landen. En er zijn heel veel Spaanstalige landen. Niet alleen in Spanje uiteraard, maar denk alleen al aan Zuid-Amerika, waar ook het overgrote deel Spaans wordt gesproken. En die waren echt toe aan een nieuwe, zuivere vertaling. Op dit moment loopt er ook steun voor een nieuwe vertaling in China. En dat steunt ook de Gereformeerde Bijbelstichting. We zijn bezig met het hertalen van de kanttekeningen om daar een studiebijbel van te maken, ook voor onze jongeren, om de kanttekeningen toegankelijk te maken. En verder worden de kanttekeningen in het Zuid-Afrikaans vertaald. Dat is een project dat ook ondersteund wordt in Zuid-Afrika. Dat eventjes wat het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting betreft. Straks dan kunt u uw gaven geven bij de uitgang. En degenen die meeluisteren via de livestream, die kunnen op een andere wijze hun steun betuigen. En ik wil u ook oproepen, als u dat nog niet bent, om donateur te zijn. U krijgt dan uiteraard het blad standvastig toegestuurd. Maar wat is de zingeving van het donateurschap? Donateurschap geeft toch altijd een vaste achterban. Je maakt ook een begroting als stichting. En de donateurs die zorgen ook voor een zekere financiële stroom. Goed, dat wat betreft de informatie over het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. We willen de Heere om zijn zegen vragen. De Heere, zo komen wij tot u op deze avond om met elkaar naar het woord des Heren te luisteren. En daar bestaat tot in eeuwigheid de kracht van dat woord, als dat woord kracht doet in ons leven. En geef dat we daar ook voor naar de kerk zijn gekomen, met een biddend hart. Of het zaad van het woord ook mag vallen in een door u toebereide aarde. Want Heere, u weet dat ons hart van nature gesloten is voor uw woord. En daarom moet er een wonder gebeuren voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Zoals dat gebeurde bij Lydia, toen Paulus daar preekte in Filippi, daar waar vrouwen bij elkaar vergaderd waren, elke Sabbat, en dat toen het wonder gebeurde in haar leven, dat haar hart geopend werd, zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En Heere, dat is toch een vrucht van de wedergeboorte, dat wij voortaan acht gaan geven op dat woord. En Heere, wij bidden u daar dan ook om, of gij ons zo gewillig wil maken, zodat wij een gehoorzaam hart mogen ontvangen om naar dat woord te leven. En Heere, dan bidden we u ook voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. U weet wat zij doet, en wilt gij dat werk ook zegenen, opdat het woord ook verspreid mag worden over de gehele wereld. Heere, het is een klein deel wat wij doen, maar het zijn toch vele Bijbels die in vele handen terechtkomen. En Heere, wij bidden u of gij dat werk wil zegenen, allereerst in ons land. En dan denken we met name ook aan gevangenissen, waar ook gratis Bijbels worden uitgedeeld aan gevangenen. En wij bidden u voor gevangenen, want zij hebben vaak een heel moeilijk leven, hoewel ze door eigen schuld gevangen zitten. En ze hebben ook te maken met familieomstandigheden die heel verdrietig zijn, omdat één van hen in de gevangenis zit. En wij bidden u voor hen die ook vrijwilligerswerk doen in gevangenissen, om hen in aanraking te brengen met het woord. En we danken u ervoor dat die wegen nog steeds geopend zijn, ook in onze gevangenissen, om dat woord uit te delen. En ook in ziekenhuizen. En ook hier vlakbij in Rotterdam, de grote havens, waar onze broeder Van der Ham ook al vele Bijbels heeft uitgedeeld, ook buitenlandse Bijbels, buitenlandse talen. En Heere, we danken u ervoor dat die gelegenheid er is. En geef toch dat wij dat zelf ook leren doen, ook de plaats die gij ons gegeven hebt om Bijbels weg te geven aan mensen die op onze weg geplaatst worden. En wij bidden u om het werk van evangelisten die ook op diverse plaatsen gratis Bijbels uitdelen. En zendelingen overal waar uw woord wordt uitgedeeld, ook onder de Joden. We denken in het bijzonder ook aan het project van de Delitz Bijbel, de vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. Heere, wij bidden u of gij dat project ook wil zegenen, dat we samen doen met het Isaac da Costa Fonds, om zo ook in het bijzonder uw oude bondsvolk een Nieuwe Testament te kunnen geven, dat ook een betrouwbare weergave is van het Nieuwe Testament vanuit de grondtekst. En Heere, dan bidden u of gij al dat werk wil bekronen met uw zegen, en dat u ons doet beseffen vanavond welk een voorrecht is dat wij met onze kinderen een Bijbel hebben. Het is soms zo gewoon, maar het is niet gewoon. Het is een bijzondere afzondering. En dat die afzondering dan niet tegen ons zal getuigen, Heere, maar dat uw woord voor ons ook een zaad der wedergeboorte zal zijn. En dat uw woord voor ons ook een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zal zijn. Dat uw woord ook kracht zal doen in ons hart door de werking van de Heilige Geest. tot waarachtige bekering, maar ook tot voeding van het geestelijke leven, dat wij ook ons in dat woord verklaard mogen weten, en dat het woord voor ons ook een richtsnoer zal zijn voor ons dagelijks leven, opdat wij naar dat woord ook beslissingen zullen nemen en keuzes zullen maken en onze levens zullen inrichten, ook in onze gezinnen, maar ook op onze scholen, in onze samenleving. Geef, Heere, vrijmoedigheid om voor dat woord op te komen. En dat wij ook onderscheidingsvermogen krijgen waarom wij waken over de meest zuivere vertaling. Opdat wij het ook van belang achten, omdat er zoveel andere vertalingen op de markt zijn. Heere, wij bidden u of gij ons daarom wilt helpen om standvastig te zijn en waakzaam te zijn. Zo mogen we elkaar weer ontmoeten, ook in de gemeente. En we dragen ook de herder en leraar van de gemeente aan u op, maar ook van de andere gemeenten die samenwerken in de stichting van de GBS. Heere, wilt gij hier ook in Barendrecht wonen en werken met uw Heilige Geest onder uw knechten. Gedenk zo allen die bijzondere noden hebben, die ook misschien met de nood van hun persoonlijk leven vanavond naar de kerk zijn gekomen, of die meeluisteren via de livestream. Heere, wilt gij hen dan troosten en bezoeken met uw heil. Waak over ons, Heere, en geef ons een waakzaam leven, en dat wij een uitziend leven mogen hebben bij alles wat er gebeurt in de nood der tijden die we meemaken. Een waakzaam leven om uit te zien naar de wederkomst van Christus. Heere, geef toch dat wij daar klaar voor gemaakt mogen worden en de olie der liefde in ons hart mogen hebben, of voor het eerst mogen ontvangen, opdat wij in mogen gaan in de bruiloft des Lams, dat wij niet buiten zullen blijven staan voor een dichte deur en moeten horen: ik heb u nooit gekend. Daarom smeken we u, o Heere, of gij ons dan ook voor wil bereiden op de wederkomst, die niet lang meer zal duren als wij letten op de tekenen der tijden. Heere, geef toch dat wij vanavond met vrijmoedigheid uw woord mogen verkondigen. Wilt u alles wat hindert wegnemen? Wilt u de Satan het zwijgen opleggen en ons horen niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Christus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 12 en daarvan vers 6. Des Heeren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd zevenmaal. En dan het zevende vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Het zesde en het zevende vers van Psalm 12. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119 en daarvan vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heer. Geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. 119 vers 47. Geliefden, ik heb thuis een boekje van wijlen professor Kooijman, een echte Maarten Luther kenner. En dat luidt als titel Luther en de Bijbel. En toen ik dat ging lezen, toen dacht ik van wat heb ik me dikwijls toch vergist en wat heb ik toch dikwijls iets verkeerds verteld. Want hij toont echt aan dat bepaalde dingen die gezegd worden over de Bijbel in de dagen van Maarten Luther niet echt helemaal waar zijn. Bijvoorbeeld dat de Bijbel alleen maar in het Latijn te vinden was in de dagen van Luther. En dat is helemaal niet waar, zo schrijft Kooijman. En hij toont dan ook aan dat diverse gedeelten van de Bijbel gewoon bekend waren onder het gewone volk. En dat ook Luther als kind eigenlijk bepaalde gedeelten uit zijn hoofd moest leren toen hij naar school ging, te Mansveld. En nog zo'n verhaal wat graag op school wordt verteld, dat de Bijbel op slot zou zijn en aan de ketting zou liggen en dat het een verboden boek zou zijn, dat je dat boek niet zou mogen lezen. Ook dat is niet waar. En dat toont hij ook heel duidelijk aan als hij wijst op de tafelgesprekken die Luther houdt. En tijdens die tafelgesprekken dan haalt Luther allerlei herinneringen op van vroeger, ook uit zijn kinderjaren en uit zijn studententijd. Hij vertelt daarin dat toen hij student was, dat elke dag een student hardop uit de Bijbel een hoofdstuk moest voorlezen, gewoon in de eigen taal. En dat de Bijbel niet volledig onder de gezinnen aanwezig was, dat had ook te maken met dat de boekdrukkunst net in die tijd uitgevonden werd. En dat de kerk er wel voor gezorgd had dat bepaalde gedeelten bekend waren in de gezinnen. Postieljes werden ze genoemd. En dat waren dan ook de gedeelten die in de kerk werden uitgelegd. En dat waren vooral ook de geschiedenissen uit de evangeliën die dan verteld werden, de wandeling van de Heer Jezus op aarde en bepaalde geschiedenissen uit het Oude Testament. Maar in ieder geval kunnen we niet concluderen dat de Bijbel in die dagen volstrekt onbekend zou zijn. Luther vertelt ook in een van die tafelgesprekken dat hij bepaalde Bijbelgedeelten puur uit zijn hoofd moest leren. En toen Luther werkzaam werd met het woord, nadat hij stilgezet is en zich aangemeld had als monnik te Erfurt, toen kreeg hij voor het eerst zijn eigen Bijbel. Het was een rode Bijbel, geschreven in het Latijn, maar toen kon Luther al vloeiend Latijn. En ontdekte hij dat er veel meer in de Bijbel stond dan hij wist. En hij ging zich later natuurlijk veel meer nog verdiepen in de Bijbel. En toen hij een benoeming kreeg aan de Universiteit te Wittenberg en daar als hoogleraar Bijbelse exegese moest geven. En daar begon Luther zijn zoektocht in de Bijbel. En het is daarom ook best wel moeilijk om precies aan te geven wanneer is Luther nou precies wederom geboren. Ik weet nog goed dat ik in Werkendam stond en dat op een goede dag iemand bij mij aan de deur stond en ik deed de deur open en die zei: dominee, was Luther al wederom geboren toen hij aanklopte bij het klooster te Erfurt en zich aanmeldde om daar monnik te worden? Maar wij weten wat de aanleiding is geweest, niet waar dat hij dat deed. En dat hij verschrikt was in zijn geweten. Was hij toen al wedergeboren? Vroeg de man. Ja, het overvalt je natuurlijk dat je opeens zo'n vraag krijgt voor de deur. Maar ik zei toen tegen hem, ik zeg, wat is daar het belang van? Om dan ja of nee daarop te zeggen. Want Luther zelf, die heeft heel erg daarna geworsteld. Niet zozeer met zichzelf, maar vooral met God. En is dat niet juist een kenmerk van degene die met God te maken krijgen? En dat was bij Luther ook zo, en dat hij in het licht van wie God is, eigenlijk zichzelf zag. En zichzelf hoe langer hoe meer leerde kennen. En dat hij in zijn blindheid het woord van God helemaal verkeerd verstond. En vooral toen hij ging studeren in de psalmen, en dat hij stuitte op het woord gerechtigheid. En dat hij echt dat woord gerechtigheid zo verstond, zoals toen de tijd de kerk dat uitlegde. Gerechtigheid, dat was voor Luther iets wat een mens op moest brengen voor God. En hij had de gedachte dat God was iemand die beloonde je wanneer je recht wandelde. En hij strafte je wanneer je niet recht wandelde. En dat was voor hem dan het woord gerechtigheid. Maar langzamerhand ging voor hem dat licht op, toen hij niet zozeer van de uitleg van de kerk uitging, maar dat hij probeerde ook bij het licht van de Heilige Geest zelfstandig dat woord ging onderzoeken. En dat hij eigenlijk hoe langer hoe meer erachter kwam dat telkens dat woord gerechtigheid ook in de psalmen naar voren kwam, als dat iemand dan zei van de dichters der psalmen: red mij door uw gerechtigheid. En dat hij dat niet verstond, dat hij dat niet begreep. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou gered worden door gerechtigheid, als die gerechtigheid door mij opgebracht moet worden? Totdat hij die doorbraak kreeg. Hij noemt dat zelf ook een Turmerlebnis. En eigenlijk betekent dat woord ook wedergeboorte. Een omzetting. En was toen het moment aangebroken dat hij wederom geboren werd? Zou dat niet eerder gebeurd zijn? Wij weten het niet precies. Maar het is in ieder geval wel bij Luther een lange weg geweest om tot die doorbraak te komen van Romeinen 1 vers 17. En toen hij tot die doorbraak kwam, dat hij zag dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven, toen heeft hij vooral ook de heerlijkheid van het woord Gods mogen zien. En dat schrijven we boven de prediking. De heerlijkheid van het woord Gods. En dan luisteren we vanuit de tekst naar drie gedachten. Allereerst naar het levende makende woord. Ten tweede het eeuwig blijvende woord. En ten derde het verkondigde woord. Dus we luisteren naar de heerlijkheid van Gods woord. Het levend makende woord. Want er staat in onze tekst: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende woord Gods. De tweede gedachte is het eeuwig blijvende woord. Want Petrus voegt er ook aan toe, namelijk het eeuwig blijvende woord Gods. En dan gaat hij in vers 24 dat nog nader toelichten, en ook in het begin van vers 25... En dan tenslotte onze derde gedachte, dat is het verkondigde woord. Want dan eindigt onze tekst met: en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Gemeente, wanneer we dan zo'n tekst voorbereiden en misschien samen gelezen hebben, en ik hoop dat u dat ook met aandacht gedaan hebt, dan is het begin van zo'n tekst eigenlijk al heel sprekend. Wat wij eigenlijk niet zo erg gewend zijn om zo de gemeente aan te spreken. Want wat zegt hier Petrus? Gij die wedergeboren zijt. Zo spreekt hij zijn lezers aan. En als ik vanavond dat zou doen, gemeente, denk niet dat de GBS mij de volgende keer zal uitnodigen. Ja, daar kun je toch niet van uitgaan, dominee. En onder ons leeft juist de gedachte dat de meesten niet wedergeboren zijn. Kijk, en dat moet ons gelijk al aan het nadenken zetten, gemeente. Dat moet eigenlijk ons direct al een beetje aanpakken, dat je zegt. Wat is de gemeente Gods op aarde ver van haar plaats? Vandaag aan de dag. Ik heb het natuurlijk over onze gezinten. Ik weet ook wel dat in bepaalde kringen dat heel gewoon is, dat de hele gemeente wordt aangesproken als geliefden in de Heere Jezus Christus. En dat er zonder meer van uitgegaan wordt dat iedereen gelovig is. Maar daar hebben we het vanavond niet over. En daar heb ik het ook vanavond niet tegen. We hebben het vanavond erover, zoals onder ons, dat toch heel gebruikelijk is om ervan uit te gaan dat de meesten nog wederom geboren moeten worden. Maar dat neemt niet weg dat wij dus die nieuwtestamentische hoogte niet kennen. En wellicht dat dat u persoonlijk en mij ook dan ook plaatst voor de spiegel. Gij die wedergeboren zijt. En dat doet Petrus niet alleen maar uit het oordeel der liefde. Maar hij weet dat dat gebeurd is. Hij heeft in vers 3 dat al gezegd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan wijst hij hier op het werk van de drie-enige God, nietwaar? Hij wijst aan wat de drijfveer van God de Vader is. Om zondaren te wederbaren, dat is de barmhartigheid. En dan wordt hier gezegd de grote barmhartigheid Gods. En hij wijst ook de bron aan. Namelijk door de opstanding van Christus. En in vers 12 wordt ook het werk van de Heilige Geest genoemd. En in vers 22 ook. Het is dus het werk van de drie-enige God. En dan gaat Petrus ook een duidelijk kenmerk noemen in vers 22. Noemt hij de broederlijke liefde als een duidelijk kenmerk van de wedergeboorte. En als hij dat dan gedaan heeft, dan gaat hij, en dan komen we bij onze tekst, daar wil ik me op concentreren, geliefden, het instrument aanwijzen waardoor zij wederom geboren zijn. Gij die wedergeboren zijt. En wat is dat een wonder, gemeente? Want dat geeft duidelijk aan dat ze dat dus niet waren. Zij waren geestelijk dood. Maar ze zijn wederom geboren. En waardoor is dat gebeurd? Petrus herinnert hen daaraan. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Vergankelijk zaad, dat is zaad dat gebruikt wordt door een boer om dat te zaaien op de akker. En die boer die gelooft ook dat het zaad kiemkracht heeft. En wanneer het een Bijbelse boer is, dan gelooft hij dat de schepper dat erin gelegd heeft. En dat nochtans de schepper ervoor moet zorg dragen dat dat zaad tot ontkieming komt. Maar hij weet ook dat datgene wat uit dat zaad dan ontspruit, dat dat vergankelijk is. Maar hier wordt gesproken over onvergankelijk zaad. En als we dan verder lezen in onze tekst, dan wordt dat aangeduid als het levende en eeuwig blijvende woord van God. We willen in onze eerste gedachte vooral ons concentreren bij dat het levend is. Als hier staat het levende en eeuwig blijvende woord van God, dan zijn er wel verklaarders die zeggen, je kunt die twee eigenschappen op God toepassen. En dat is ook zo. God is de levende en de eeuwig blijvende God. Maar de meeste verklaarders die geven toch wel aan dat deze twee bijvoeglijke naamwoorden op het woord toegepast moeten worden. Dat het woord levend en eeuwig blijvend is. Twee kenmerken dus van dat woord. Namelijk door de kracht van de Heilige Geest. En als we dan naar onze tekst kijken, gemeente, dan zien wij in onze tekst een aantal keren het woordje woord gebruiken. In vers 23, daar zien wij het. En ook in vers 24 en 25, bedoel ik in vers 25, twee keer het woord. Maar er staan in het Grieks twee verschillende woorden. In vers 23, wat onze eerste gedachte betreft, daar staat het bekende woord logos. En in vers 25 staat het Griekse woord rhema. En dat is niet gezocht, gemeente, maar dat zijn twee verschillende woorden die twee verschillende betekenissen hebben als het gaat om het woord. Als we gaan naar vers 23 en wij lezen daarin dat er staat het levende woord Gods. Dan staat er logos. En misschien weten goede Bijbellezers dat wel, dat wij dat woord ook tegenkomen in Johannes 1. Daar staat en het woord was bij God en het woord was God. En dan staat er ook en het woord is vlees geworden. Dus het gaat daarin over Christus. Als hier Paulus of Petrus zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende, logos, Gods, woord Gods. Dan gaat het daar in het bijzonder om Christus. Dus het gaat hier om de Christusprediking, dat de Christusprediking het zaad der wedergeboorte is. En dat is uiteraard niet in tegenspraak met vers 3. Waar vers 3 noemt de opstanding van Christus als de bron van de wedergeboorte. Immers het ware leven vloeit uit hem voort, gemeente. Hij heeft het leven verworven. En hij heeft ook gezegd, ik leef en gij zult leven. En daarom Petrus die herinnert hier zijn lezers daaraan. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijk zaad van het levende woord Gods. En u persoonlijk, gemeente, want dat zou Petrus ook kunnen doen. Hij zou met ieder van zijn lezers een gesprekje kunnen voeren. En kan dat ook met u gevoerd worden, dat gesprekje? Want als hij dat op deze manier zegt, dan roept hij toch een herinnering op. Dan wil hij als het ware zeggen, weet je het nog? Toen die onbekende prediker in jullie leven kwam. En dat hij dat woord aan het verkondigen was. En dat u onder dat woord stond of zat. En dat dat woord echt voor u het levende woord werd. Levenwekkend. Als een zaadje dat gestrooid werd in uw hart. Een hart dat door Gods geest op dat moment geopend werd. Zodat u heel anders ging luisteren dan u ooit geluisterd had. Misschien wel voor het eerst in het kader van de zending van Paulus of van Petrus. Of als Jood die de gewoonte had om naar de synagoge te gaan. Maar weet u dat nog? Dat er toen wat gebeurde. Dat u dat niet direct een naam kon geven. Dat u dat niet direct kon verklaren. Maar dat u naar huis ging. En dat u toch gevoelde dat er iets gebeurd was in je leven. Dat je geweten ontwaakt werd. En dat je ging zien dat je altijd verkeerd geleefd hebt. En dat je altijd blind bent geweest voor de nood van je ziel. Weet je dat nog? En dat je eigenlijk niet echt geloofde in de levende God. In het bestaan van die God. Dat je eigenlijk daar niet mee rekende. En dat dat toen een werkelijkheid voor je ging worden. Dat God echt bestaat. En dat je daar niet meer van los kon komen. Je kon er niet meer van slapen. Weet je dat nog? Dat je toch een onstuitbare drang kreeg om je knieën te buigen. En de binnenkamer te zoeken. En te gaan roepen en te gaan bidden tot die misschien nog wel voor jezelf een onbekende God. Maar dat je vanuit die nood begon te roepen. Weet je dat nog? Wil Petrus als het ware zeggen tegen zijn lezers. Dat je ging roepen tot die God. En dat je toch weer een enorme aandrang voelde om opnieuw dat levende woord te horen. Om opnieuw weer daar naartoe te gaan. Daar waar het woord verkondigd wordt. Dat je daar zo graag naartoe ging. En dat je een betrekking kreeg op alles wat met God te maken heeft. Weet je het nog dat je ook echt voelde in je hart dat je niet langer meer met de zonde mee kon. Dat er een daadwerkelijk breken kwam met de zonde. Ja, dat noemde die dominee, die noemde dat bekering. Dat je bekeerd moest worden tot de levende God. Dat je moest afkeren van de wereld en de zonde. En weet je dat nog, dat je die breuk ging zien tussen God en je ziel. En dat je probeerde om er alles aan te doen om tot rust te komen. Om vrede te krijgen tussen God en je ziel. Weet je dat nog? Dat je daarmee vastliep. En dat je niet wist hoe je ooit met God in gemeenschap moest komen. En dat je juist in dat vastlopen weer opnieuw op dat woord gewezen werd. En dat opnieuw dat woord weer begon te spreken. Dat het van de andere kant moet komen. En dat toen een belofte van het evangelie doordrong in je ziel. Dat je ging zien dat God nou zelf een weg heeft uitgedacht om met hem in gemeenschap te komen. Weet je dat nog? Dat het evangelie kracht ging doen. Dat je ogen geopend werden. Dat die weg der zaligheid in hem ontsloten is. En dat je hem moest leren kennen om met God in gemeenschap te komen. Dat je zonder hem nooit voor God aangenaam kunt zijn. En dat je hem moet leren kennen om voor God te kunnen bestaan. En dat toen dat doorbrekend licht in je leven begon te schijnen. Dat je tot hem de toevlucht leerde nemen. Om niet langer meer zonder hem tot God te gaan. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Kan dat ook van u gezegd worden? Kan dat ook van mij gezegd worden, gemeente? Want als we nog niet wederom geboren worden, dan is het toch de vraag, hoe gaan we dan om met dat woord? waarderen we dan dat woord ook echt als dat levende woord van God? En buigen wij dan ook onze knieën bij dat woord en bij de verkondiging van dat woord om daardoor levend gemaakt te worden? Want juist degenen die wederom geboren zijn, die worden op dat punt dikwijls zo aangevocht. Ben ik wel wederom geboren? Is het met mij echt wel gebeurd? Kijk, daar heeft de naam Christen geen last van, gemeente. Die gaan er of vanuit dat ze het zonder meer zijn, of ze zien daar de noodzakelijkheid niet van in en schuilen weg achter hun vrome godsdienst. We kunnen dat bewijzen aan de hand van Maarten Luther. Maarten Luther die zelf die strijd zo heeft gekend. Of nou God wel in zijn leven gekomen is of niet. En daar zo helemaal mee vastliep. En aangewezen was op dat doorbrekend licht, zoals ik dat in mijn inleiding ook verkondigde. Moeten we dan allemaal precies de weg van Maarten Luther gaan? Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende woord van God. Nee, gemeente, nee. Wij weten dat in de Heilige Schrift er een enorme verscheidenheid is als het gaat om gij die wedergeboren zijt. Sommigen in een korte tijd. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Sommigen met grote schrik en veroordeling van de wet. Denk bijvoorbeeld aan de stokbewaarder. Maar sommigen ook op een meer evangelische wijze, zodat ze overweldigd werden door de goedheid Gods. Denk aan Zacchaeus. Sommigen met een zekere bedaardheid. Denk aan Lydia, wat helemaal niet zo schokkend ging. Het is Wilhelmus Abrakel die zegt in zijn redelijke godsdienst dat Gods gewone weg is om de meesten geleidelijk aan tot bekering te brengen. Vaak zegt hij in een weg van vele wisselingen. Wisselingen van droefheid en blijdschap. En ook van nood en uitkomst. Van vallen en opstaan. Van verliezen en overwinnen. Door Gods genade in Christus. Maar in het algemeen zullen ze allemaal daar amen op zeggen. Gij die wedergeboren zijt. Niet door vergankelijk zaad. Maar door het onvergankelijke zaad van het levende woord van God. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Dat het ook het eeuwig blijvende woord van God is. Want wat wil daar Petrus vooral mee zeggen? Daar wil Petrus vooral dit mee zeggen. Datgene wat dan door dat zaad gewerkt is, namelijk de levendmaking, dat dat van blijvende waarde is. Ja, dat dat blijft tot in der eeuwigheid. En hij plaatst dat in het licht van de heerlijkheid des mens. Vers 24. En wat zegt hij van de heerlijkheid des mensen? Dat is als vlees. Alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Ja, de heerlijkheid van de mens. Dat is vlees. Dat betekent dat is van voorbijgaande aard. Dat is gras. Dat is als een bloem. Wat wordt daarmee bedoeld met die heerlijkheid des mensen? Nou, dat ziet op de schoonheid van een mens. Maar kan iemand toch een knappe vrouw zijn? Maar als dan een bruidspaar 50 jaar getrouwd is en dan foto's laat zien van het begin van hun huwelijk. En dat dan de man zegt, ja, ze was toch zo'n knappe vrouw. Maar kijk eens hoe ze er nu uitziet. Ja, je ziet het nog wel, zoals ze er vroeger uitzag. Maar ja, ze ziet er natuurlijk niet meer uit toen ze 25 was. Ze is nu 75. De heerlijkheid des mens. En dat ziet ook op de gaven van iemand. En de middelen die iemand heeft. Mooi huis, veel geld. En de invloed die iemand had in zijn leven. Maar dat ook afgenomen is. En de betekenis die iemand kan hebben in dit leven. Maar wat ook helemaal op de achtergrond gekomen is. En de prestaties die soms mensen kunnen leveren. Maar die toch van voorbijgaande aard is. Want ja, hij is overleden. De technische hoogstandjes die mensen uitvinden. De medische uitvindingen. De prachtige gebouwen. Denk aan die grote kathedraal in Parijs die toen verbrand is. Prachtige gebouwen. Enorme topprestaties die mensen leveren. Op het gebied van sport en van krachtsinspanningen. Het is vlees. Het is zwak. Het is vergankelijk. Het is nietig. Net als gras. Net als een bloem. Het bloeit voor een tijd. Maar na verloop van tijd dan verdort het. Petrus die haalt hier Jesaja 40 aan. En in Jesaja 40 staat. Als de geest daarin blaast. Dan is het weg. Dan blijft er niks van over. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Daar tegenover plaatst dan Petrus de werking van het woord. Van het levendmakende woord. Dat is wel van eeuwigheidswaarde. En dan gebruikt hij hier het woord rhema. En dat Griekse woord, dat geeft vooral het spreken Gods aan door dat woord. Bij dat andere woord gaat het vooral om de inhoud van dat woord. Logos, de inhoud, dat is Christus. Als Christus niet verkondigd wordt, dan is er geen sprake van de verkondiging van dat woord. Maar dat moet wel gaan spreken in je leven. En op een zodanige wijze dat dat spreken wat gaat uitwerken in je leven. En dan niet zomaar iets van tijdelijke aard. Maar dat dat echt blijvend van aard is. En dan ook niet op een zodanige wijze dat het altijd maar een klein beginseltje blijft. Maar dat het gaat opwassen. Dat er een opwas is in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zodat een pas wedergeborene niet als een klein kindeke blijft. Maar door de oefeningen des geloofs tot meerdere wasdom komt. Dat is ook een eigenschap van het leven. Dat zou u toch ook hebben, moeder in ons midden, die nog niet zo lang geleden een baby heeft gekregen. En het kind zal niet groeien. Dan zou je ermee naar de dokter gaan. En dan zeg je, dokter, wat is er toch met dat kind? Is dat kind soms ziek? En vooral als dan zo'n kind helemaal achteruit zou gaan. Dan maak je je grote zorgen. Zou het kind dit wel overleven? Kijk, en zo is het ook als het gaat om de kracht van het woord. Dat heeft een doorgaande werking, geliefd, om een andere heerlijkheid te zien. En dan grijp ik weer even terug naar Johannes 1. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van een enige geboren zoon des vaders. Dat is het doel van die wedergeboorte. Het doel van de wedergeboorte is dat een zondaar die van blindziende gemaakt is, hoe langer hoe meer van zichzelf leert afzien en leert opzien tot de heerlijkheid die eeuwig blijvend is. En dat is de heerlijkheid die Johannes heeft aanschouwd in het vlees geworden woord. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene zoon des vaders, vol van genade en vol van heerlijkheid, om hem hoe langer hoe meer nodig te krijgen en te zien dat als ik daarin deel, dat dat het blijvende goed is, dat nimmer meer vergaat. Dat ik hem hoe langer hoe meer nodig ga leren krijgen. En dat hij hoe langer hoe meer groter en dierbaarder en heerlijker en noodzakelijker voor mij gaat worden, gemeente. En dat bedoelt hier Petrus. Als hij dat zegt. Gij die wedergeboren zijt. Door het onvergankelijke zaad, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want als dat beginsel in het hart gelegd wordt van u en mij, gemeente, dan blijft u bestaan tot in der eeuwigheid, hoe dat ook aangevochten wordt, hoe dat ook aangevallen wordt door de vorste duisternis. Dat heeft Maarten Luther goed begrepen toen hij een vaste burcht ging dichten. Toen heeft hij onder andere ook dit couplet gedicht: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed bewijken. En daarom durfde hij de Satan uit te dagen. En zei hij: beef Satan, beef voor dat woord dat in ons hart gelegd is. Hij die ons geleidt zal u de vaan doen strijken. Ja, hij durft hele grote woorden te gebruiken. Als hij dat blijvende beginsel in zijn hart voelt. Want dan zegt hij: delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Als het geloof in de beoefening is, al is het nog zo klein, al is het nog zo zwak, maar als het in de beoefening is, gemeente, dan is er zekerheid. Dan is er houvast. Dan kunnen wij de bestrijders aangemeente. En dan gevoel je ook dat er een blijvend beginsel in je hart gewerkt is. En dat betekent dat eeuwig blijvende woord van God. En dan ervaar je dat woord als een spreken Gods in je leven. Dat spreken Gods, dat zal God nooit terugnemen. Hoe een kind van God soms ook af kan wijken van de wegen des Heeren. Hoe een kind van God soms in diep verval kan raken. Hoe er ook verachtering kan komen in de genade. Dan zegt God niet: nou zal ik dat spreken terugnemen. Nee, dan blijft hij trouw aan dat spreken Gods. En dat bedoelt hier Petrus als hij het heeft over dat spreken Gods, gemeente. Nu, zegt Petrus, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Onze derde gedachte. Het verkondigde woord. En dit is het woord dat onder u, ook in Barendrecht, gemeente, verkondigd is. En dan gebruikt u weer dat woord Jerema. Dit is het spreken Gods dat onder u, en daar staat er in het Grieks, geëvangeliseerd is. Dan gebruikt u dat woordje evangelie. Dan gebruikt hij precies hetzelfde woord als de engelen spraken in de kerstnacht toen zij bij de herders in de velden van Efrata kwamen. En ik verkondig u, ik evangeliseer u een blijde boodschap. Dit is het spreken Gods dat onder u geëvangeliseerd is. Dat betekent, dat is die blijde boodschap die onder u verkondigd is. O, wat zal dat deze lezers toch verkwikt hebben. Wat zal dat deze lezers toch opgewekt hebben. Wat zullen zij toch verblijd zijn geweest dat deze apostel zo hen hun hart onder de riem heeft gestoken. En hen dit schreef als vreemdelingen in de verstrooiing, als verschoppelingen, als mensen die in een isolement kwamen, die bij de heidenen niet meetelden en bij de godsdienstige Joden niet in acht waren. En dat zij echt een vreemdeling hier waren op aarde, maar dat zij deelgenoot waren van die blijde boodschap. Terwijl het grote gedeelte om hen heen nog in de duisternis wandelde. O, zijn uw ogen wel eens geopend, kind van God, voor deze blijdschap. Voor deze bijzondere afzondering, voor deze bijzondere verkiezende liefde in uw leven. Zo begint Petrus immers ook zijn brief. Hij wijst op het welbehagen van God, de uitverkiezing. En als je dan daardoor genade een onderwerp van mag zijn, dan kan het toch niet anders dat je hart vervuld wordt met hemelse blijdschap. Kijk, en Petrus die wil dat hier ook benadrukken. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Onder u. Zo heel bijzonder. O, is dat wel eens persoonlijk toegepast in je leven? Dat je alleen in de kerk zit en dat je zegt, Heere, dat heb u nou ook in mijn leven gegeven. Zo heel persoonlijk. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ja, het gehele woord. Ja, ook de wet. De wet is geen dode letter, gemeente. Zo wordt het wel eens gezegd dat de wet een dode letter is. Maar dat staat er niet. Er staat in 2 Korinthe 3 vers 6. De wet die doodt. En dat is wat anders dan dat het een dode letter is. Volstrekt niet. De wet heeft een werking. De wet die doodt u. Die doodt dat oude goddeloze bestaan. En vooral dat godsdienstige bestaan. Niet alleen dat wereldse bestaan. Maar ook dat godsdienstige bestaan, dat doodt hij. Hij doodt de manier om door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden. Dat doodt hij. En wat is dat toch heilzaam, gemeente, als die weg afgesneden wordt. Maar ook het evangelie. Dat evangelie, dat wijst waardoor het wel kan. En waardoor het alleen kan. Namelijk alleen door de verdiensten van Christus. En als dat dan effect heeft, dan is het waar. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat bestaat tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Gemeente, hoe waardeert u de prediking? Toen Luther begon te preken in Wittenberg, schrijft hij ergens, de prediker heeft het woord van God. Dat is een groot wonder als je een geroepen knecht mag hebben. Die heeft het woord van God gekregen. Wij lazen vanavond nog aan tafel dat Ezechiël die boekrol op moest eten. Voordat hij de inhoud ervan moest verkondigen. Hij heeft het woord van God als het ware te eten gekregen. Om te zeggen wat in 1 Petrus 2 vers 3 staat, of vers 2 dacht ik, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hoe waardeert u dat? En Luther die zegt dat dan ook, en hij preekt dat woord dat onder u verkondigd wordt. Luther zegt, hij zou ervoor sterven, omdat het over het leven gaat. Een evangelie prediken, dat is niets anders, zo schrijft Luther, dat Christus tot u komt. En wij bij hem gebracht worden. Daarom waardeert u de prediking wel, gemeente. Luther preekte veel. Luther preekte heel anders in zijn dag. Hij preekte namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze, niet van de vrome. Niet van iemand die al een beetje bekeerd is. Nee, maar van de goddeloze. Door het geloof in Christus alleen. Luther zag zichzelf als de mond van God, gemeente. En hij kon zich mateloos ergeren aan de houding van de hoorders.
Want toen de hoorders hoorden dat kerkgang, nou ja, dat is dus geen goed werk. Ja, zo preekt Luther. Hij pakt alle goede werken af. En ja, daar valt de kerkgang ook onder. Gingen de mensen juist minder naar de kerk. Nou ja, als het nou toch geen goed werk is, waarvoor moet je dan naar de kerk? Voelt u? Is dat misschien bij u ook zo? Dat je zegt, ja, ik zit toch dan door de week nog op een GBS-avond hier in de kerk. Als een goed werk. Nee, gemeente. En Luther die pakte dat af. Als een goed werk. Maar de mensen die gingen daardoor juist minder naar de kerk. De kerken werden eerst leger. En begrijpt u dat Luther zich daaraan ergerde? Hij zei gewoon tegen de hoorders van Wittenberg: voor zulke zwijnen wil ik geen herder zijn. Nou, dat moet dominee Kempeneers in zeggen hier vanmorgen, zondagmorgen in de kerk. Dat zouden wij echt niet nemen, niet waar. En hij liet ze dat voelen. Wat het betekende om niet onder het woord te komen door gewoon een aantal zondagen in preekstaking te gaan. Kwam hij gewoon niet opdagen en deed hij opzettelijk. Om te laten voelen hoe erg het was dat zijn hoorders niet onder het woord kwamen. Dat duurde dus in de dagen van de reformatie echt lang voordat het tot hen doordrong dat de verkondiging het zaad der wedergeboorte is. Dat is het zaad der wedergeboorte. Daarom moet je naar de kerk gaan. En daarom je knieën buigen als je nog onbekeerd bent. Dat je zegt, Heer, en dan kom ik weer onder het zaad der wedergeboorte. Luther kon daarom ook echt boos zijn wanneer de hoorders niet goed zorgden voor hun predikant. Omdat zij zich ergerden omdat de predikant hun zonden veroordeelde. Is de predikant eerlijk geen preek? Kwam er minder in de collectezak om die predikant te onderhouden. Zo was het in de dagen van de reformatie. We moeten dat echt niet idealiseren, gemeente. Maar hoe is dat nou bij ons? Hoe is dat bij u? Als de Heere toch de prediking gebruikt voor je leven, dan ga je dat toch echt waarderen. En dan ga je daar toch acht op geven, gemeente. En zeker, die dominee kan je niet wederbaren, dat niet. Maar het is wel het middel dat de Heere behaagt te gebruiken. En daarom, wanneer je het nog niet bent, ga dan met verwachting naar Gods huis. En smeek dan en zeg, Heere, zou u mij ook wederbaren. Door dat onvergankelijke zaad ter wedergeboorte. Opdat ik ook een kind van God mag worden. En wanneer we wel de kracht van dat woord hebben ondervonden, dan zullen wij toch, naar de mate waarin we de kracht van dat woord hebben beleefd in ons leven, dat woord omhelzen en aan ons hart drukken. Dan krijg je dat woord toch lief, gemeente. Hoe langer, hoe meer. Dan ga je dat woord toch eten en drinken. Dan ga je dat woord onderzoeken. Wanneer de zoete en liefelijke kracht van dat woord weer eens spreken mag tot je ziel. In allerlei omstandigheden spreekt de Heere tot zijn volk, gemeente. In omstandigheden van aanvechting. Van beproeving, van duisternis, in omstandigheden dat alles zo weg lijkt te zijn, van dodigheid, van koude, van kilheid. En als dan bij verrassing weer eens dat woord gaat spreken, dan ga je dat woord toch hoe langer hoe meer waarderen. En vooral wanneer je gaat ontdekken dat dit nou de schat is. Of de akker is waar die schat van grote waarde in te vinden is. Vooral wanneer je door de tralies van dat woord van God Christus mag zien. Hoe hij tot u komt. door middel van dat woord. Dat was bij Luther ook zo. Luther die ging dat echt zien als de sleutel om het woord van God te lezen. Christum draaien. Op elke bladzijde probeerde hij Christus te ontdekken. Zo las hij het Oude Testament. Zo las hij het Nieuwe Testament. En daarom zullen we ook instemmen. Wat we samen gaan zingen. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer. En als je het nog niet bent. Bid dan maar. Heere, mag ik de uwe zijn. Geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord. En die gezocht. Door uw geest gedreven. Amen.
Binnen en smeken van u of gij toch het zaad van de wedergeboorte wilt vergezellen met de kracht van de Heilige Geest. Opdat in ons hart die droefheid naar God geboren wordt, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat ware toevluchtnemende geloof. En dat het leven buiten zichzelf zoekt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat er ook een godzalig leven openbaar mag komen als een vrucht van de doorwerking van die wederbarende genade. En Heere, we bidden van u of gij genadig onze zonden wil vergeven die ons in de heiligste verrichtingen hebben aangekleefd. Hartelijk dank voor uw ondersteuning. Geef ons een goede nachtrust en sterk ons tot onze dagelijkse taak. En ga met ons als we naar huis gaan, breng ons veilig weer thuis. En wilt u ons hartelijk welkom heten wanneer we alleen thuis komen, zodat wij ook weer een vermaak mogen hebben in het spreken Gods. En dit alles vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van de kracht van het woord van Psalm 107 en daarvan het 10e vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en het gevaar ontgaan.
En wat gebeurde er toen? Hij zond zijn krachtig woord. Hij deed hen bij zich schuilen, bracht hun genezing voort en rukte ze uit hun kuilen. De 10e vers van 107. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.